Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, leuk dat je er weer bent. Vandaag gaan we weer lekker verder met de wapenrusting, de serie waar we de afgelopen weken mee bezig zijn. Ik heb een inleiding gedaan over de wapenrusting. We hebben het al gehad over de riem van de waarheid, over het borstharnas van gerechtigheid, over de schoenen van bereidheid. En vandaag gaan we het hebben over het schild van geloof. En wat ik zo mooi vind aan de wapenrusting is dat Paulus tot twee keer toe in Efeze 6 zegt: neem daarom de hele wapenrusting van God op. En die wapenrusting is dus van God. Die is niet van onszelf, die is van Hem. Dus onze gerechtigheid is in Hem, ons geloof is in Hem, onze bereidheid is in Hem, et cetera, et cetera. Dus mooi dat je weer aangesloten bent. We gaan het vandaag hebben over het schild van geloof. En daarover kan je lezen in Efeze 6. Het is sowieso goed om eens een keer heel die tekst te lezen in Efeze 6. Over de wapenrusting, waar gesproken wordt over die elementen van de wapenrusting en waar Paulus erover spreekt. Maar ik lees er even één vers uit die betrekking heeft op vandaag. En die staat in Efeze 6 vers 16, waar Paulus zegt: neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Nou, in Efeze 6 begint Paulus, en ik pak hem er eventjes bij, begint Paulus over die wapenrusting, en die is erop gericht om stand te kunnen houden. Tegen wat? Tegen de listige verleidingen van de duivel. Want, zegt hij, wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden en stand zult houden. Nou, en dan begint hij dus met: houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Daar hebben we het over gehad. En dan zegt hij in vers 16: neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. In al die andere elementen spreekt Paulus over doe aan, trek aan, weet je wat, dat soort dingen. Maar hier zegt hij in vers 16: neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dat laat dus maar weer zien hoe belangrijk het schild van geloof is. Nou, we gaan het vandaag hebben over: wat is het schild van het geloof? Wat doet het schild van geloof? En hoe hanteer je dat schild van geloof? Hoe neem je dat nou op? En net zoals die andere delen van de wapenrusting is het schild van geloof niet zomaar iets wat Paulus uit zijn duim zuigt. De hele Bijbel staat vol met teksten over schild. En met name over God als schild. Abraham die had God als schild, Israël, David en de psalmisten schrijven allemaal over God als schild. Bijvoorbeeld in Psalm 119 vers 114 staat: u bent mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Nou, als de hele wapenrusting van God is, dan is God ook jouw schild. Hij wil niet alleen jouw gerechtigheid zijn. Hij wil niet alleen jouw redding zijn, maar hij wil ook jouw geloof zijn, jouw schild zijn. En dat geeft ook een bepaalde ontspanning als we ons realiseren dat het uit God is en niet van onszelf. Weet je, we hoeven niet keihard te werken om een soort wapenrusting te fabriceren. Weet je wel, het enige wat wij moeten doen is erin blijven en het daadwerkelijk hanteren. Een vriendin van ons heeft wel eens een keer een beeld gehad van mensen die hadden allemaal zo'n heel klein schildje, zeg maar. Dat was een soort speelgoedschildje. En toen was er een soort oproep van: joh, doe je eigen gerechtigheid, je eigen geloof, doe het weg, weet je wel. En neem daarvoor God in de plaats. Toen kwam er zo'n enorm schild terug wat bescherming bood. Als wij in ons eigen geloof, in onze eigen hype, zeg maar, dat schild van geloof proberen te hanteren, dan komen we bedrogen uit. We moeten ons geloof bouwen op God en in God. We hoeven niet kaart te werken om die wapenrusting te fabriceren. Het enige wat wij moeten doen is erin blijven en hem daadwerkelijk hanteren. Nou, er zijn twee benaderingen van het soort schild waar hierover gesproken wordt. De eerste benadering was een klein en houten schild, wat in die tijd ook wel eens gebruikt werd. En daarom, dat bewijst ook waarom de rest van de wapenrusting zo belangrijk is, zoals het borstharnas van gerechtigheid. Een andere benadering is dat het een groot Romeins schild is. En misschien heb je wel zo'n plaatje gezien. Dat ding is zo groot als ongeveer je lichaam. Hij gaat van de grond en hij reikt tot aan je hoofd en hij is net zo breed als je lichaam en hij heeft een beetje een gebogen vorm. En die schilden werden ook wel eens deuren genoemd, omdat ze eruit zagen als een deur. Die dingen waren volgens mij ook echt verschrikkelijk zwaar. Nou, als je kijkt in de Griekse, naar het Griekse woord in de grondtekst uit Efeze 6, vers 16... waar het woord schild gebruikt wordt, dan wordt hier ook de betekenis deur aangegeven. Dus het is hoogwaarschijnlijk dat Paulus hier spreekt over een schild, een Romeins schild, wat je in die tijd dus ook regelmatig zag. Maar wat voor geloof spreken we hierover? Wat is nou het schild van geloof? Want we zeggen allemaal, ik geloof in God. Maar is dat dan ook gelijk je schild, weet je wel? Nou, er zijn meerdere soorten geloof. Bijvoorbeeld in Jacobus, ik denk hoofdstuk 1, zegt Jacobus, u gelooft in God? Oké. Hij zegt, de demonen geloven ook, maar zij sidderen. Dus er is een soort algemeen geloof dat er een God is. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik geloof dat er wel meer is, weet je wel? Dat is een algemeen geloof, zonder dat je daadwerkelijk je vertrouwen ook stelt op God. Dan heb je geloof voor het onmogelijke. Jezus zegt, weet je, als u maar gelooft, je zult tegen deze berg zeggen dat hij zich moet verplaatsen en hij zal zich verplaatsen. Dat is ook een soort geloof. Dan heb je geloof in Jezus en geloof in je redding. Weet je wel? Dat je gelooft dat hij aan het kruis gegaan is. Dat je gelooft dat hij de Zoon van God is. En dat je gelooft dat hij is opgestaan op de derde dag. Het heeft allemaal te maken met je geloof in zaligheid, je geloof in redding, je geloof in bevrijding. Maar dit schild heeft te maken met een geloof voor de belofte. En even kort gezegd, de belofte dat geen enkele aanval van de vijand stand zal houden en dat God doet wat hij belooft. In Hebreeën 11, daar spreekt de schrijver, en daar concludeert hij eigenlijk, nadat hij een heel hoofdstuk heeft gesproken, over de geloofshelden van Hebreeën 10. En hij zegt daar eigenlijk onder andere, weet je, door het geloof hebben zij de belofte verkregen, ook al hebben zij het nog niet gezien. En dan zegt hij in Hebreeën 11, vers 1, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men ziet. Hierdoor hebben de ouderen immers een goed getuigenis gekregen. Nou, het schild van geloof heeft te maken met geloof dat de belofte die God jou geeft, dat die ook daadwerkelijk tot voltooiing zal komen. Het is het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Weet je wel? Dus je hebt een innerlijk geloof. Het is een vaste grond. Het is het bewijs, ook al zie je het niet, je weet het diep van binnen. Het is geen hype, het is een bevestiging die in je hart zit. En dat is juist nodig als de vijand je begint aan te vallen. Juist op de beloftes die God jou geeft vanuit zijn woord. Geloof voor de belofte is het bewijs van wat je niet ziet of nog niet ziet. En dan staat er, het is het middel waarom de ouderen een goed getuigenis hebben verkregen. Je zou het zo kunnen zeggen, waarop duidelijk geworden is dat God daadwerkelijk zijn beloftes voltooit. En Hebreeën zegt ook, je kan God niet behagen met hype. Weet je wel? Je kan God alleen behagen met geloof. En het is door het geloof dat we de dingen verkrijgen die God ons belooft. En de duivel probeert ongeloof te zaaien, vurige pijlen af te schieten, waardoor we juist van die belofte afvallen en hem uiteindelijk ook nooit zullen ontvangen. Want de beloftes worden ontvangen door het geloof. Nou, wat doet dat schild van geloof? Nou, ten eerste beschermt het jou natuurlijk als persoon tegen de directe schade van de pijlen. En het idee van een schild is natuurlijk dat de pijlen afketsen. In Jesaja 54, vers 17, een hele bekende tekst, staat: elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. Je moet begrijpen dat het leven met Jezus betekent niet dat er geen tegenstand is. Maar het betekent wel dat de wapens die tegen jou geformeerd worden, dat die geen stand zullen houden. Nou, waarom? Vanwege dat schild van geloof. Het is belangrijk, weet je, dat de hele wapenrusting is er ook niet om jou stoer uit te laten zien, weet je wel. Maar het is om daadwerkelijk strijd te voeren. Dus je moet weten, er zijn nou eenmaal vurige pijlen. Er zijn nou eenmaal aanvallen van de boze. En dat schild beschermt ons tegen die pijlen. En Jesaja 54 zegt ook niet van, er zal geen enkel wapentuig tegen u vervaardigd worden. Nee, er staat, elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. Nou, waarom richt het niks uit? Omdat wij ons schild van geloof hebben. Dus in de eerste plaats beschermt het jou natuurlijk als persoon tegen de schade van de pijlen. En aan de andere kant, dat is het tweede stuk, dooft het natuurlijk de vurige pijlen uit. We zagen net in die tekst dat het schild van geloof betekent dat we vurige pijlen uitdoven. Nou, er is een directe schade die veroorzaakt wordt door de pijl. En er is een indirecte schade door het feit dat ze in vuur en vlam staan. Weet je wel, dus in die tijd waar Paulus in schrijft, werden die pijlen ook wel eens in pek gedoopt of in olie. En dan werden ze aangestoken. En dan werden ze afgeschoten. Met als doel dat die pijl niet alleen zeg maar een wond veroorzaakt met de punt van die pijl, maar ook dat het vuur een nog grotere schade veroorzaakt. Zowel aan je lichaam als ook aan andere dingen. Dus denk aan een vestigingswal of een fort of een houten kar, weet je wel. Het doel was om zoveel mogelijk in brand te steken. Zodat er ook niets overbleef van alles wat ze wat die soldaten gebouwd hadden en wat hen verder nog meer beschermde. Dus er is een directe schade door de pijlen en een indirecte schade door het feit dat ze vurig zijn. Een gewone pijl kan een gelovige doden en beschadigen, maar een vurige pijl kan nog eens veel extra schade aanrichten. De pijl op zichzelf is venijnig, maar een vurige pijl kan ook negatieve bijeffecten hebben. Schade aan je huis, schade aan je gezin, schade voor je kinderen, voor je werk, schade voor je leven, je spullen, schade voor je huwelijk, weet je wel, wat dan ook. En het doel van die vurige pijlen is niet alleen om jou te raken, maar ook jouw omgeving. En alles wat daar in materiële of immateriële zin bij betrokken is. Een afgeschoten pijl is één. En hij kan jou misschien nog niet eens persoonlijk raken, maar dus alsnog veel schade richten. Toen ik een beetje aan het studeren was, toen kwam ik op een stuk wat Derek Prince schreef. En over het schild van geloof. En hij vertelde dat hij op een bepaald moment gingen zij een soort viraal. In die tijd was dat natuurlijk nog niet viraal, maar ze begonnen uitzendingen te doen op de radio, televisie wereldwijd. En die bediening van Derek Prince groeide enorm. Als je hem niet kent, is een geweldige bijbelleraar die echt iets zou moeten kijken of luisteren of lezen. En hij vertelde van, ja, weet je, met mij ging het prima. Hij zegt maar, toen wij een soort live gingen met alles. Weet je wel, werknemers werden ziek, ze kregen financiële problemen, systemen gingen kapot, allemaal dingen gingen fout. Hij zegt, en ik realiseerde me dat die pijlen mij misschien niet hebben geraakt, maar wel mijn organisatie en de mensen en de spullen en de dingen en de systemen en de organisaties om me heen. Hij zegt, dus toen heb ik mijn schild van geloof opgeheven. Hij zegt, en het was gelijk klaar. Dus aan de ene kant doet het schild van geloof beschermt jou als persoon. En aan de andere kant beschermt het ook datgene wat verder aan jou verbonden is om jou heen. Nou, hoe hanteer je nou dit schild van geloof? En ga even terug, weet je wel, naar die andere delen van die wapenrusting. Je hebt delen die hebben te maken met aandoen. Weet je wel, het borstenas van gerechtigheid wat je aantrekt. De schoenen van bereidheid van het evangelie van vrede die je aantrekt. De helm van het hel. Dit onderdeel, het schild, daarvan zegt Paulus, zegt, die moet je opheffen. Dus dat vraagt een bepaalde actie. Weet je kan het schild niet laten staan in een hoekje en denken dat het wel goed komt. Dus je moet het opheffen en hanteren. Nou, hoe doe je dat? Ik heb drie dingen die jou denk ik helpen om je geloof, je schild van geloof op te bouwen en te gebruiken. En tegelijkertijd ook een laatste tip met hoe je dan daadwerkelijk dat schild opheft. Nummer 1 is, je moet je geloof opbouwen. Bouw je geloof op. Iets wat je niet hebt, kan je niet hanteren. Dus dat schild van geloof moet je ten eerste ontvangen en ten tweede ook onderhouden en opbouwen. Je kan niet met een half geloof een schild opheffen, want dan heb je een half schild. Weet je wel? Dus dan verliest het een beetje zijn functie. Nou, wat betekent het om je geloof op te bouwen? Straks bij sleutel 2 gaan we wat dieper in op de kracht van het woord van God. Waar je ook ziet welke functie dat heeft. Maar in deze sleutel hebben we het iets meer over het bidden in de Heilige Geest. In Judas 1 vers 20, niet de Judas die Jezus verraadde, maar de andere Judas. Judas 1 vers 20 die zegt, maar u, geliefde, bouw uzelf op in het allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Dat alleen al laat zien dat we ons geloof kunnen opbouwen. Ik denk dat het Efeze 2 vers 9 is of zo, vers 10, ik weet het niet zeker, waar staat dat we het geloof is een gave gods. Het geloof is een gave gods. Dus het geloof in hem is een gave die ons gekregen is. En op een andere plek zegt de Bijbel, en die is werkende door de liefde. Weet je wel? Dus het is de liefde van God die maakt dat we tot geloof komen. Maar ons geloof voor het onmogelijk, ons geloof voor het verkrijgen van de belofte, heeft alles te maken met ook iets wat we op moeten bouwen. Dus het wordt ons in de eerste plaats gegeven, maar we moeten het onderhouden en opbouwen. Daarom zegt Judas ook, bouw uzelf op in het allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Nou, hij geeft eigenlijk al de sleutel voor het opbouwen van je geloof erachteraan. Hij zegt namelijk, bid in de Heilige Geest. In 1 Korinthe 14 vers 4 schrijft Paulus, wie in een andere taal spreekt, die bouwt zichzelf op. Dus hoe bouw je jezelf in het geloof op? Door te bidden in de Heilige Geest en door het spreken in andere talen. Met andere woorden, als jij regelmatig spreekt in tongen, als jij regelmatig bidt in de Heilige Geest, dan bouw je jezelf op. Kijk, door het spreken in tongen weten we niet per se wat wij zeggen, maar de Geest weet het wel. En hij geeft ons de woorden te binnen die wij spreken. En die zijn, wat zegt Romeinen 8? En dan bidden wij overeenkomstig zijn wil. Dus God zelf spreekt met zijn Heilige Geest door ons heen naar zijn eigen wil. Het spreken in tongen zorgt ervoor dat je opgebouwd wordt in het geloof. Je weet niet altijd precies hoe, of waarom, of wanneer, of op welk gebied. Maar je zal altijd merken, als je tijd doorbrengt in het spreken in tongen, dat je geloof wordt opgebouwd. We kunnen de verantwoordelijkheid voor het opbouwen van ons geloof niet afschuiven op God. We zijn er in die zin zelf verantwoordelijk voor. Dus hij geeft het ons, maar wij moeten het opbouwen. Zeker dus voor het geloof ten aanzien van de beloftes. Dus hoe bouw je je geloof op? Door te bidden in tongen. Nogmaals, je weet niet altijd wat je weet natuurlijk niet wat je zegt. Meestal, je kan natuurlijk wel vragen om de uitleg. Maar je gaat zien dat de Heilige Geest door jou heen spreekt naar de wil van de Vader. En dat je opgebouwd wordt. Als je elke dag een kwartier in tongen bidt, dan ga je zien dat het daarna iets verandert. Weet je wel, je gaat er anders nadenken over dingen. Je krijgt antwoorden op vragen die je had. Er zijn zoveel dingen die gebeuren als je gaat spreken in tongen. Waardoor je wordt opgebouwd. Zonder dat je misschien precies kan aanwijzen hoe of wat. Word je wel opgebouwd in het geloof. Het zijn gewoon twee bijbelteksten. Hè? Bouw jezelf op in het allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. En 1 Korinthe 14 vers 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Je bouwt je geloof op door het spreken in tongen. Dus het is gewoon een goede challenge. Weet je wel? Begin eens met een kwartier per dag in tongen te spreken. Mag natuurlijk ook een half uur of een uur. Als je niet in tongen spreekt, luister dan ook aflevering 32. Aflevering 32, daar spreek ik een hele aflevering over tongentaal. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe ontvang je het? Waarvoor is het? En dan ga ik er wat dieper in op wat ik zojuist heb gedeeld. Sleutel 1, bouw je geloof op. Sleutel 2 is dompel jezelf onder in het waterbad van Gods woord. Dompel jezelf onder in het waterbad van Gods woord. De schilder van die tijd werd ook wel eens bekleed met leren huiden. Even een slokje water. De schilder in die tijd werd ook wel eens bekleed met leren huiden. En die werden dan in het water gedoopt. Nou, waarom? Om natuurlijk die vurige pijlen uit te doven. Want het zijn vurige pijlen. Geen gewone pijlen. Dus ze moeten uitgedoofd worden. En dat kan simpelweg niet met een ijzeren schild. Dus wat deden die Romeinen? Die bekleden wel eens dat schild met leren huiden. En die leren huiden waren in het water gedoopt. Ze werden nat gemaakt. Zodat ze die pijlen uitdoofden op het moment dat ze afgeschoten werden op die soldaten. Nou, hoe doe je dat nou als gelovige? Door het woord van God. In Efeze 5, vers 25, hoofdstuk eerder, zegt Paulus: mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nou, tot dusver nog niet relevant voor nu. En dan zegt hij vers 26, opdat, met als doel, dat de bruid van Christus, dat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad, door het woord. Het woord van God is als een waterbad. En door jezelf daarin te dippen, raak je doordrenkt met dat water, zodat elke vurige pijl van zichzelf al uitgeblust wordt. Dus het woord van God is iets waar je jezelf in kan onderdompelen. Het wordt dus ook wel het waterbad genoemd. Een waterbad waar je jezelf in kan onderdompelen. Hoe meer tijd jij doorbrengt in het woord van God, hoe meer de vurige pijlen uitgeblust zullen worden op jou. Het is bijna een logisch of normaal effect, weet je wel. Dus ja, we hebben het over het opheffen van het schild van geloof. Maar als je zo doordrenkt bent in het woord van God, dan ga je zien dat elke vurige pijl die afgeschoten wordt direct zal doven tegen dat schild van geloof, omdat het helemaal doordrenkt is. Dus nou, je bouwt je geloof op, dus enerzijds door te spreken in een andere taal, door te spreken in de geest, in tongen. En anderzijds bouw je ook je geloof op door jezelf onder te dompelen in dat woord van God. En daarom is het ook belangrijk dat je veel tijd doorbrengt in het woord van God, zodat je ook weet wat de Bijbel zegt. Weet je wel, Jezus zegt over de Heilige Geest dat hij zal komen en hij zal u leren alles wat ik, of hij zal u te binnen brengen alles wat ik u geleerd heb. Weet je wel, hij zal verkondigen alles wat ik u geleerd heb. En die tekst betekent dus eigenlijk dat de Heilige Geest wil jou te binnen brengen dat wat Jezus, wat Christus jou geleerd heeft. Nou, je kan alleen iets te binnen krijgen van de Heilige Geest als je dat ook daadwerkelijk geleerd hebt. Weet je wel, tuurlijk brengt de Heilige Geest ook andere dingen te binnen die je misschien niet geleerd hebt. Dat is ook het unieke en het mooie eraan. Maar hij zal je te binnen brengen alles wat ik u geleerd heb. Dus dat betekent, als wij vol zijn in het woord van God, weet je, als wij onszelf onderdompelen in dat waterbad, dan zal de Heilige Geest ons die teksten te binnen geven. Denk eens aan dat voorbeeld van Jezus in Lucas 3 of Lucas 4, als hij in de woestijn is. Dan heeft de Heilige Geest drie vurige pijlen. Weet je wel, drie vurige pijlen van verleiding waarin hij Jezus wil afbrengen van zijn missie en zijn bediening hier op aarde. En wat doet Jezus? Elke keer, bij iedere opmerking, bij iedere leugen die de Satan probeert te zaaien bij Jezus, zegt hij, er staat geschreven. Nou, hoe wist Jezus dat? Was de Heilige Geest die hem dat zo openbaarde? Ja, maar in de eerste plaats, omdat hij vol was in het woord van God. Je kan ook lezen in de evangelie, dat Jezus kundig werd op het gebied van het woord. Weet je wel, wij moeten kundig zijn op het gebied van het woord. Wij moeten het woord van God tot ons nemen, memoriseren, weet je, onszelf aanmeten, onszelf eraan toewijden om zijn woord te bestuderen. Waarom? Als wij helemaal ondergedompeld zijn in dat woord van God, dan zal elke vurige pijl van verleiding zal afketsen op dat schild van geloof wat nat gemaakt is in dat waterbad van het woord. Sleutel 1 is, bouw jezelf op in het geloof door te bidden in tongen. Sleutel 2 is, dompel jezelf onder in het woord van God, in het waterbad van het woord. Sleutel 3, deze vind ik ook wel leuk, ook wel mooi. Verbind je geloof aan het geloof van anderen. Verbind je geloof aan het geloof van anderen. Omgeef jezelf dus met andere gelovigen. Wat deden die Romeinse soldaten tijdens de strijd? Zij koppelden die schilden ook tegen elkaar. En misschien ken je die plaatjes wel uit Asterix en Obelix. Maar dat is een bekende tactiek die de Romeinse soldaten hadden, is dat ze met die schilden maakten ze ja, gewoon een soort fort, weet je wel. Dus dan hadden ze schilden voor zich, schilden boven zich en dan werd het als het ware onneembaar. Nou, waarom? Omdat zij hun schilden aan elkaar koppelden. Op die manier vormden ze een onneembare vesting. En soms moet je geloof verbinden aan het geloof van anderen. En ook andersom. Weet je wel, kan je ook anderen bemoedigen met jouw geloof. Samen geloven is veel sterker dan alleen geloven. En ik moest denken aan die man die bij Jezus werd gebracht door zijn vier vrienden. Een verlamde man die door het dak werd gezakt, weet je wel. Ik kan erover lezen in Marcus 2, ik denk in Lucas 4 of Lucas 5. Lucas 5, denk ik. En in Marcus 2 staat vers 3. Zij brachten een verlamde man naar hem die door vier mannen gedragen werd. Dus vier mannen. En dan staat er in vers 5. En toen Jezus het geloof van die vrienden zag, toen hij hun geloof zag, toen zei hij tegen de verlamde, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Het geloof van die vier vrienden maakte dat die man genezen en gered werd. Dat hij de belofte verkreeg. Weet je wel, waar de duivel tegen hem zei van het gaat nooit wat met je worden. Weet je wel, je zal altijd verlamd blijven, zowel geestelijk als lichamelijk. Waren er vier vrienden die gingen in geloof staan rondom deze man. Namen hem in geloof mee en brachten hem in geloof bij Jezus. En Jezus zag hun geloof en hij genas de man en zei tegen hem, uw zonden zijn nu vergeven. Dus je kan je geloof verbinden aan het geloof van anderen. Jezelf als het ware optrekken aan de anderen. En jezelf als het ware in die geloofsvesting met die andere schilder plaatsen. En hoe doe je dat? Door soms gewoon dingen te delen. Dan zeg, weet je, ik loop hier tegenaan, ik geloof hiervoor. Wil je met me meebidden? Weet je wel, wil je samen met mij in geloof gaan staan? Misschien heb je dat iemand wel eens horen zeggen van laten we in geloof staan hiervoor. Dat is wat dit betekent. Weet je wel, dat je in geloof gaat staan voor elkaar, voor het verkrijgen van de belofte en dat de vurige pijlen uitgeblust zullen worden. Dat betekent niet dat je klakkeloos vertrouwt op het geloof van de ander. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als jij gelooft, dan geloof ik. Weet je wel, ik heb jou nodig, zodat ik kan geloven. Nee, dit gaat over jezelf verbinden aan anderen. En daarom is het ook belangrijk, weet je wel, zoek mensen om je heen die jij ziet als geloofshelden. Weet je wel, en verbind jezelf aan hen. Samen ben je sterker. Samen sluit je die gelederen. Samen weerstaan we de vijand. Amen. Halleluja. Zo belangrijk. En dan uiteindelijk, tenslotte, sleutel 4 is hef je schild op. Uiteindelijk moet je het gewoon toepassen. Net zoals Jezus deed in de woestijn. Weet je, als schiet de duivel een leugen, dan heffen wij de waarheid op. En ik wilde gewoon afsluiten met een tekst uit een preek van Charles Spurgeon. Charles Spurgeon was een bekende spreker uit de 19e eeuw. En dit is een passage, een citaat uit een preek van 27 oktober 1861... En deze man was geniaal. Charles Spurgeon is denk ik de enige spreker die door elke denominatie geaccepteerd wordt als een goede theoloog. En hij zegt, het is een heilige kunst om het schild van geloof te gebruiken. Laat me je uitleggen hoe dat kan. Je zult er goed mee omgaan als je Gods belofte kunt benoemen tegen de aanvallen van de vijand. Je zult er goed mee omgaan als je de belofte van God kunt benoemen tegenover de aanvallen van de vijand. De duivel zegt, op een dag zul je arm zijn en verhongeren. Nee, zegt de gelovige terwijl hij zijn schild goed gebruikt. Hij heeft gezegd in Deuteronomium 31 vers 6, ik zal je niet loslaten en je niet verlaten. En in Jesaja 33 vers 16 staat, je brood wordt je gegeven en van water ben je verzekerd. Ja, zei Satan, maar op een dag zul je in de handen van de vijand vallen. Nee, zegt geloof. Ik vertrouw erop dat hij die in mij een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1 vers 6. Ja, zegt Satan, maar de laster van de vijand zal jou omverwerpen. Nee, zegt geloof, want de woede van mensen zal God tot lof zijn. Wat aan woede overblijft, zal hij beteugelen. Ja, zegt Satan, en hij schiet weer een pijl af. Maar je bent zwak. Ja, zegt geloof, en weert af. Maar Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 2 Korinthe 12 vers 9. Ja, zegt Satan, maar jouw zonde is groot. Ja, zegt geloof, terwijl hij de belofte opneemt. Hij kan ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7 vers 25. Maar, zegt de vijand weer, terwijl hij met zijn zwaard een enorme uitval doet, God heeft jou verworpen. Nee, zegt geloof. God haat het verwerpen. De Heere zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Psalm 94, vers 14. Maar uiteindelijk zal ik je toch krijgen, zegt Satan. Nee, zegt geloof. Terwijl hij de kaken van de vijand dichtslaat. Hij heeft gezegd, ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Johannes 10, vers 28. Welk wapentuig er ook tegen jou geformeerd wordt, het zal geen stand houden in de naam van Jezus. Bouw je geloof op. Dompel jezelf onder in het waterbad van het woord. Koppel jouw geloof en verbind je geloof aan het geloof van anderen. En hanteer je schild door elke leugen van de Satan die hij op jou afschiet. Om schade te brengen aan jou en alles om jou heen. Pareer het, weet je, hef je schild op met elk woord van God. De Bijbel zegt, Jezus in de woestijn met die Satan die hem probeert te verleiden, zegt hij, de mens zal leven van ieder woord van God. Ieder woord van God kan je toepassen en gebruiken om deze vurige pijlen te weerstaan. God zegen.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.